Goedemorgen, heren en zusters. Het is een voorrecht om vanmorgen bij u te zijn, bij jullie te zijn. Om het woord van de Heer ook samen met elkaar te openen. Ik was bevoorrecht dat ik ook 30 jaar geleden in de huwelijksdienst mocht zijn van Harry en Jannie. En dat ik hun huwelijk mocht inzegenen. Ja. En ik heb nog even nagedacht, want het was niet in Zoetermeer, waar we het van de gemeente hadden. Het was richting Culemborg volgens mij. Klopt dat een beetje?
Sleewijk,
inderdaad. Dat was het. Ik wou zeggen van, ik wist dat het ergens anders was, maar ik wist niet meer precies waar. Maar ik kan me de dienst nog herinneren, ook al is het 30 jaar geleden. En je herinnert me er nog even aan dat jullie trouwtekst toen was in Johannes 4. Vers 19, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat is altijd zo gebleven, denk ik, ook in de afgelopen 30 jaar. Liefde voor elkaar, liefde voor de mensen om je heen. Vanuit de liefde van God die aan jullie geschonken is. En ik wil jullie ook vanaf deze plaats nog hele gezegende jaren toewensen. Maar we de Heer jullie zegenen. We hebben vanmorgen al gezongen, dat is altijd zo mooi, dat vaak degene die de liederen uitzoekt weet niet waar de spreker het over zal gaan hebben en de spreker weet niet welke liederen er gezongen gaan worden. En dan kom je telkens toch weer tot de ontdekking, en dat vind ik altijd zo'n bemoediging, dat aansluit op elkaar, dat vaak alles en heel veel met elkaar te maken heeft en dat als het ware dat je dan toch mag zien dat de Heere God, dat de Heilige Geest ook zelf de regie heeft van zo'n dienst, ook voor vanmorgen. We hebben vanmorgen gezongen over op reis zijn, op reis gaan met elkaar, op reis zijn, hè, naar de eeuwige stad, naar het nieuwe Jeruzalem, naar de stad met palen poorten, gouden straten, een geweldig vooruitzicht en een geweldige toekomst. En mijn thema voor vanmorgen is zingend op reis, met een vraagteken, zingend op reis. Of met een uitroepteken. Ja, het zou alle twee kunnen natuurlijk. Hè? Maar dat is het thema. Zingend op reis. Nou, ik wil al gezegd, we zijn bijna aan het einde van de septembermaand gekomen. De vakantieperiode zit er al weer op. Alhoewel we nog heel lang hebben na mogen genieten van het prachtige weer. Mooi nazomer. Maar het zal toch wel een keer omgaan. Misschien deze week al. Heel wat gemeenteleden zijn er misschien ook op uitgetrokken afgelopen zomer. Misschien dichtbij of ver weg. Sommigen hebben misschien een hele lange reis gemaakt. En wij gingen in het verleden nog wel eens met de kinderen toen ze nog klein waren naar Frankrijk. We hadden zo'n vouwwagen achter onze auto. En het was dan altijd wel een van de grote beproevingen, vond ik, om dan nog met je kinderen gezellig op de plaats van bestemming aan te komen. Ja. Vooral dat gezellig. Hè? En daar deed je dan ook alle moeite voor. Hè? We hadden allerlei spelletjes. U kent dat spelletje misschien ook nog wel. Ik ga op reis en ik neem mee. Ja, en dan begon je bij de eerste. Ik ga op reis en ik neem mee. Nou ja, een tandenborstel zei hij bijvoorbeeld. En dan mocht de tweede dat aanvullen. En dan moest hij dat allemaal onthouden. Want dus diegene voor hem gezegd had. Dus toen werd het een hele rij tandenborstel, tandpasta, zwemkleding, noem maar op. We namen ook meestal muziek mee van BZN, voor zover ik dat nog kan herinneren. Ik kan de naam van die band niet noemen, want ze zijn de band zonder naam. Maar daar genoten we van en natuurlijk namen we ook altijd Ellie en Rickert mee, want anders dan denkt u dat we alleen maar wereldse muziek meenamen of zo, maar dat was ook niet het geval. Ellie en Rickert gingen ook mee en natuurlijk ook de Bijbel. Sommige mensen laten de Bijbel thuis. Ik begrijp dat nooit. Heb je vakantie? Heb je meer tijd en dan laat je de Bijbel thuis? Ik denk dan moet je de Bijbel juist meenemen, omdat je meer tijd hebt om te lezen. He, dus als wij op vakantie gaan, laten we de Bijbel, het woord van God, meenemen. Nou, zingend op reis is dus het thema voor vanmorgen. En ik wil met u gaan naar het Oude Testament, naar het boek Psalm 84. Psalm 84, en ik wil daar vanmorgen met u doorheen lopen. En ik wil dat doen voornamelijk uit de MBG-vertaling 1951. Boven deze psalm staat er dan in deze vertaling pelgrimslied. Men neemt aan dat deze psalm ook gezongen werd toen men op reis was, op reis naar Jeruzalem, op reis was naar de tempel, het huis van God. En dat deed me denken aan opwekking 80, een koortje wat wij dan ook wel zongen met de kinderen, als we naar de gemeente gingen. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich, ik zal komen in zijn hof met lof. Nou, de opschriften zijn later aan de tekst toegevoegd. En dat kan dan nog wel eens verschillen in verschillende Bijbelvertalingen. En zo wil ik vanmorgen ook een paar keer teruggrijpen op de Willibrord-vertaling, die ik er ook bij gepakt heb. En in de Willibrord-vertaling staat dan boven deze psalm: hoe dierbaar is mij uw huis. Hoe dierbaar is mij uw huis. En ja, dat is voor jezelf dan eigenlijk iets gelijk om over na te denken. Uw huis, de gemeente, hè, de plaats waar we ook naartoe mogen gaan, zondags bij elkaar mogen komen voor het aangezicht van God. Hoe dierbaar, hoe kostbaar, hoe rijk is mij uw huis. Er zijn verschillende uitleggingen met betrekking tot de schrijver en tegen welke achtergrond deze psalm geschreven zou zijn. Nou, ik wil daar vanmorgen niet verder op ingaan. Ik wil me eigenlijk maar focussen op wat er staat hier boven deze psalm in de NBG-vertaling: pelgrimslied. Een lied voor als je op reis bent. Nou, je zou deze psalm in 3 gedeelten kunnen verdelen. Bijvoorbeeld de versen 2 tot en met vers 5, waar het gaat over de motivatie voor de pelgrimsreis. De versen 6 tot en met vers 8, waar het dan over de pelgrimsreis zelf gaat. En dan de laatste versen, 9 tot en met vers 13, de eindbestemming, het doel van de reis. Ons levensdoel, en ik hoop dat wij dat allemaal hebben, ons levensdoel bepaalt onze levensreis. Bepaalt onze levensreis en ook het resultaat van ons leven. Als we met de bus naar Leiden willen, ik neem aan dat er een bus hier van Den Haag ook wel naar Leiden zal gaan, dan moeten wij niet in de bus naar Hoek van Holland stappen. Ja, het klinkt simpel en het is ook simpel, het is heel eenvoudig, maar als je doel is om naar Leiden te gaan, dan moet je in de bus naar Leiden stappen en niet naar Hoek van Holland. Dat is logisch, ons levensdoel, het doel wat we voor ogen hebben, het doel waar we naar op toe zijn, bepaalt ons bestaan, bepaalt ons leven. Tussen geboorte en dood, tussen tijd en eeuwigheid. Nu, de psalmist begint in de versen 2 en 3 om te spreken van de motivatie voor die pelgrimsreis. Hier wordt het verlangen geuit van de psalmist. Je zou kunnen zeggen waar het hart vol van is. Hij zegt: mijn ziel verlangt, ja smacht, mijn hart en mijn vlees jubelen. Eigenlijk zegt hij zoiets als van: mijn totale ik met mijn hele wezen verlangt naar de voorhoven van de Heer, verlangt naar God, verlangt ernaar om in de tegenwoordigheid van God te zijn. De Willibrord-vertaling zegt hier: met heel mijn wezen schreeuw ik het uit van heimwee naar de levende God. Met heel mijn wezen, met alles wie ik ben, wat ik heb, schreeuw ik het uit van verlangen, van heimwee naar de levende God. De vraag voor ons die dan belangrijk is: hoe is dat in mijn leven? Hoe is dat in ons leven? Dat verlangen naar God. Misschien verlangen onze geest en onze ziel naar God. Maar met ons vlees, waar de psalmist over spreekt, met ons lichaam hebben wij misschien hele andere interesses. Maar worden we in de Bijbel juist ook niet opgeroepen om ons lichaam, onze handen, onze ogen, onze oren, onze voeten, ons lichaam tot een levend, een heilig en een Gode welgevallig offer te stellen? Is dat niet, zegt de Bijbel, onze redelijke eredienst? Om God te dienen en groot te maken, ook met ons lichaam. Nu, als er geen eenheid is, geen harmonie is in dat verlangen naar God, zou dat dan misschien ook de oorzaak kunnen zijn van zoveel innerlijke spanningen van onze strijd? Dat we ons soms zo verdeeld voelen, dat die strijd tussen onze geest en onze ziel aan de ene kant en ons vlees aan de andere kant zo herkenbaar is, waar Paulus ook over schrijft in Romeinen hoofdstuk 7. Als hij zegt van, als ik het goede wil doen, dan is het kwade mij nabij. En juist dat wat ik niet wil doen, dat doe ik, zegt hij. Ik denk dat de psalmdichter zo, ja, dit zo met zijn hele wezen kan zeggen, omdat hij onder de geweldige indruk is gekomen van de grootheid van God. Hij noemt hem Heere der Heerscharen. Hij noemt hem de levende God. Nou, in de vorige eeuw was er een tekstschrijver, een muzikus in Amerika. Ik meen dat hij geboren is in 1946. En die heeft daar een geweldig lied over geschreven, wat zelfs de Song of the Year, het lied van het jaar 1980 is geworden. Don Francisco. U kent zijn naam misschien wel. En misschien weet u ook wel het lied wat ik nu bedoel. Heeft u idee? Lied dat hij gecomponeerd heeft, wat de hele wereld is overgegaan, wat bekend is geworden, beroemd is geworden. En als je dat lied eenmaal gehoord hebt, en anders dan moet je dat beslissen eens een keer gaan luisteren of wat dan ook, dan word je daardoor geraakt. Nee. Hier is Alive. Oh ja. Hier is Alive. Jezus leeft. Ik heb je t-shirt aan. Ja. Hier is Alive. And I'm forgiven, heaven gates are open wide. Hij leeft. De levende God zelf zal mis. Hij leeft en mij is vergeving geschonken, zegt hij dan. En de poorten van de hemel staan wagenwijd open. En dan komt hij tot een climax en dan zingt hij het uit, dan roept hij het uit. Here's alive, here's alive. En hij zingt in dat lied eigenlijk het leven van de Heer Jezus Christus en hoe hij gekruisigd werd en begraven werd en hoe hij dan opstond uit de dood. En het heeft mij geraakt weer opnieuw toen ik dat lied beluisterde. Nou, de meesten van u zullen niet zo vaak in Waddinxveen komen, dat ligt tussen Gouda, Boskoop, Alphen aan de Rijn, aan de Gouwen, maar als je over de Hefbrug gaat in Waddinxveen en dan heb je de PKN-kerk aan je rechterkant. En dan zie je daar een heel groot bord voor de kerk staan. En dan staat er, God is, puntje, 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 de levende God, staat er dan. Er is maar één levende God. Er is maar één waarachtige God. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is de God van Israël. En laten we die eer betonen en ook aanbidden. De psalmist gaat verder, hij zegt, zelfs de vogels, de onaanzienlijke, de zwakke vogels, de mus, de zwaluw, vinden nesten, plaatsen waar zij hun jongen neerleggen. De psalmdichter zegt eigenlijk dat zelfs voor de vogels gezorgd is dat ze een plaatsje hebben waar ze tot rust kunnen komen, waar ze horen. Waar hun thuis is, waar ze hun jongen kunnen verzorgen, kunnen krijgen en grootbrengen. Zo mochten de Israëlieten rusten bij de altaren van God. Als je dan denkt aan het tabernakel en dan later de tempel, dan weten wij, dan was daar het brandofferaltaar. Wat spreekt eigenlijk van het offer dat de Heer Jezus Christus, de Messias, zou brengen in de volheid der tijden? Het brandofferaltaar wat spreekt van vergeving en verzoening. En dan was daar het reukwerk op het tweede altaar, het reukofferaltaar. En dat was een symbool van het gebed van de gelovigen, van de heiligen, dat op de aarde, van de aarde opsteeg naar de hemel. En zo waren de altaren die daar waren, de plaatsen, die spreken van gemeenschap, van contact, van een relatie met God. En daarom waren het de rustplaatsen van de gelovige Joden. En wat zijn wij dan bevoorrecht? En gelukkig zijn wij in de nieuwe bedeling, zou je kunnen zeggen, die niet meer gebonden zijn aan een letterlijke plaats van een tempel waar je naartoe zou moeten gaan, of beperkt door de grenzen van een voorhof. Alleen de priesters mochten het heiligdom binnengaan. Nou, wat lezen wij dan in het Nieuwe Testament? Wij zijn een koninklijk priesterschap. En wij mogen als priesters van God contact, gemeenschap hebben met God de Allerhoogste. En dan mogen we denken aan de Heer Jezus Christus, die onze hoge priester is. Zoals de hoge priester eenmaal per jaar met het bloed het heilige de heilige binnenging en dat sprenkelde op de ark van het verbond. Zo hebben wij gezongen van de Heer Jezus, onze hemelse hoge priester. En dan lezen wij in de Bijbel, in het boek Hebreeën, dat hij is met zijn eigen bloed het heiligdom bij God binnengegaan en heeft voor ons een eeuwige verlossing, een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Wij hebben een vrije toegang tot de troon der genade. En dan lezen wij in het boek Openbaring, zie ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, zegt God, die niemand sluiten kan. Er is altijd een weg omhoog. Is het ons verlangen om hem die ons lief en dierbaar zijn, bij de altaren van God te brengen? In Gods tegenwoordigheid te brengen? Voor de troon der genade? Hebben wij ons dat ten doel gesteld? Is ons gebedsleven ook daarop gericht? Gelukkig zijn zij, zegt de psalmist in vers 5, die in het huis van de Heer wonen. Het deed mij denken aan die bekende woorden van Psalm 23, waar David zegt, ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. En wat doen ze daar? Daar loven zij God. Daar loven zij God. Wat een geweldige bediening voor ons allemaal weggelegd voor de toekomst. Als we bij de Heer in zijn heerlijkheid, in zijn heiligdom zijn, daar loven zij God. Is ons leven een lofoffer? Nu al, we mogen daar nu al mee beginnen. Is ons leven een lofoffer voor de Heer, naar geest, ziel en lichaam? Het tweede gedeelte, de versen 6 tot en met vers 8, daar schrijft hij over de pelgrimsreis zelf. Of je zou kunnen zeggen, ons dagelijks leven. Want we hebben elke dag opnieuw te maken met die reis waar we mee bezig zijn. Als ons verlangen naar God zo groot is, dan is het ook duidelijk wat ons reisdoel is. Mijn vrouw Anneke en ik hebben vroeger in heel wat verschillende gemeenten gezongen. En in een van de liederen kwam naar voren waar de tekst van was, mijn schat ligt boven, ginds achter de sterren, daar in de hemel, daar ontmoet ik de Heer. Ieder mens is op reis. Sommigen dwalen en verdwalen soms. Anderen draaien in een kringetje. Ze draaien rond. Ze bestaan, ze zijn er, dat is duidelijk. Maar waarheen, waartoe, waarom? De grote levensvragen blijven onbeantwoord. Daarom zijn heel veel mensen ook doelloos op reis. De gelovige is ook op reis. Pelgrims. Op reis met een doel. Op reis naar huis. Wij zijn op reis naar huis. Wij zijn op reis naar het vaderhuis met de vele woningen. We hebben hier geen blijvende stad. Gelukkig. En waarin ligt dan onze kracht? Wat is dan ons houvast tijdens die reis? Waar vertrouwen wij dan op? Op relaties? Op je gezondheid? Op je bankrekening? op je pensioen. De crisis is voorbij, maar de gepensioneerden worden gewoon nog steeds gekort. Misschien wordt het beter. Na Prinsjesdag, wie zal het zeggen? Hè? Ligt ons houvast in ons werk? Vandaag heb je het en morgen sta je op straat. Dan haalt het echt niet uit of je 20, 30 of 40 jaar bij die baas geweest bent, want dat haalt niet meer uit vandaag aan de dag. Ligt ons vertrouwen in onszelf of laten we eerlijk zijn? Wat zijn we kwetsbaar? Wat is alles kwetsbaar? Wat is het onzeker en onbetrouwbaar? Waarin ligt onze kracht? Waar hebben wij ons houvast in? Elke dag weer opnieuw. Ligt het misschien ook in God, zoals de psalmist dat zegt? Welzalig de mensen wier sterkte in u is. Ja, kijk, dan kan je zingen met dat koor uit opwekking. Mijn hoop is op u, Heer. Mijn kracht is in u, Heer. En mijn hart is van u, Heer. Een onfeilbare bron buiten onszelf. Een almachtige God. Een liefdevolle Vader. In wier hart de gebaande wegen zijn. Hoe is het met ons hart? Zei Augustinus, niet onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. Is het een wildernis, een chaos, is het ontoegankelijk of zijn daar de gebaande wegen? Hebben wij ons hart voor God opengesteld? In de eerste plaats hebben wij ons hart aan God gegeven. En hebben we daarna ons hart opengesteld voor God? Hebben we ons leven aan Hem overgegeven, zodat wanneer God iets van ons vraagt of op ons pad brengt, dat wij Hem ook in gehoorzaamheid zullen volgen en die weg zullen gaan? Dat wij het ook aankunnen? Is daar een vrije doorgang voor God in ons hart? Doorgang voor God en mensen. Het is zo mooi dat de psalmist in een van de psalmen zegt, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Ja. Dat is leven vanuit het woord van God. Dat is het woord van God als het ware tot een spiegel maken voor je geweten en voor je doen en laten iedere dag weer opnieuw. Als zij trekken, vers 7, door een dal van balsemstruiken, dan maken zij het tot een oord van bronnen, ook hult de vroege regen het in zegeningen. Dit is een beeld van de realiteit van onze reis. Het dal van de balsemstruiken. Dat zijn woestijnstruiken. Dan gaat het over het moerbeidal, het tranendal. Zo mag je het ook vertalen. Symbool voor de moeilijkheden van en in ons leven. We zeggen het wel eens. Ieder huis heeft zijn kruis. Dan hebben we het over de dingen waar we het moeilijk mee hebben. De wonden en de verwondingen die we opgelopen zijn in het leven. De idealen die we niet zullen bereiken. De dromen die niet zijn uitgekomen of zullen komen. Het dal waarin ons levenspad zo vaak ligt. En dan zegt de Bijbel, als wij door dat dal trekken, het is en blijft een dal. Laat ons dat niet vergeten. Laten we onze ogen daar niet voor sluiten. Laten we niet overgeestelijk worden en het dal bagatelliseren. Van, oh. We gaan door een dal, we gaan door de moeilijkheden, door de zorgen, door de pijn, door het verdriet, door de ziekte. Dat alles heeft te maken met onze reis hier op aarde. Maar dan zegt de Statenvertaling, als wij door dat dal trekken, het is en blijft dus een dal, dan zegt de Statenvertaling, dan stellen ze hem tot een fontein. Dan zoeken ze hun verkwikking bij hem. Een fontein is niet hetzelfde als een klein rimpeloos modderplasje of een flesje water voor de dorst. Nee, een fontein spreekt van water dat opspuit doordat er een geweldige kracht achter zit. Mag ik het zo zeggen? De Heere God is de kracht waardoor het water kan opspuiten. Waardoor we verder kunnen trekken. God is de energie. God is de krachtcentrale van onze kracht. Om voorwaarts te kunnen gaan. En dan zegt de Willibrord vertaling, bij elke stap groeit hun kracht. Bij iedere stap groeit hun kracht. God gaan zij aanschouwen in Sion. Ook zal er regen zijn. Nou, als je op vakantie bent, is dat nu niet bepaald datgene waar je naar verlangt. Ik kan me van een paar jaar geleden herinneren, een van onze dochters woont in Wales. Aan de zee, aan de kust, en dat dorp was helemaal ondergelopen. Er was een dal en dat kwam van alle kanten. En er zijn veel caravanparken en al die caravans die dreven als schoenendozen zo links en rechts over dat water. En er kwamen helikopters om de mensen uit die caravans zo te redden. Nou, misschien heeft u van de zomer allemaal goed weer gehad. Ik hoop het van harte, ik denk het eigenlijk wel. Maar het kan soms zijn dat je het net verkeerd getroffen hebt en dat je op je camping of waar dan ook in de regen zat. Ja, dat is niet datgene waar je dan eigenlijk op zit te wachten. Ik ben ook niemand tegengekomen die gezegd heeft van, nou, ik heb zo'n fantastische vakantie gehad. Ik heb een regen gehad, dat weet je niet weten, fantastisch. Ik heb gelijk geboekt voor volgend jaar. Regen verzekerd, hebben ze gezegd. Nee. Liever geen regen. Maar ja, onze pelgrimsreis is dan ook geen vakantie. Reis. In een dorre, droge omgeving met een verzengende hitte, met druk en strijd, is regen verkwikkend en een bron van leven, een bron om te overleven. Ik meen dat zelfs een van de liederen uit Johannes de Heer ook spreekt van pelgrims komend uit de zandwoestijn. Ja. En hoe gaan ze dan voort? Van teleurstelling tot teleurstelling, van narigheid tot narigheid, van kramp tot kramp. Nee, van kracht tot kracht, zegt de Bijbel. Ze gaan voort van kracht tot kracht, van overwinning tot overwinning. En de vraag voor ons allemaal belangrijk, dat is, wat zal ons reisverslag zijn? Wat is het reisverslag van ons leven straks? Gaat dat dan alleen over de moeilijkheden die we tegen zijn gekomen, de teleurstellingen, of ook over Gods zegeningen die we tellen? Gaan we van probleem tot probleem of van uitredding tot uitredding? Dezelfde reis, dezelfde gebeurtenissen, twee verhalen en alle twee waar. Alleen waar leggen wij het accent op? Of zoals de wereld ons wel eens placht te zeggen, is het glas half leeg of half vol bij ons? Wat is onze waarheid? Hoe ervaren en bezien wij onze pelgrimsreis? Zij gaan voort van kracht tot kracht, zegt de psalmist. En dan komt die geweldige belofte, die vervulling, en ze verschijnen voor God in Sion. Ze bereiken hun reisdoel, dwars door het dal heen, dwars door de strijd heen, tot de overwinning. Wat een vreugde, wat een troost en wat een bemoediging om op reis te gaan en verzekerd te zijn dat je je einddoel zal bereiken. Ik bedacht, dat moet net zoiets zijn voor een voetbalteam dat aan een voetbalwedstrijd begint en van tevoren al weet dat het team gaat winnen. Dat voetbal toch een stuk lekkerder volgens mij, hoor dan. Ja, toch? Als je van tevoren weet dat je de wedstrijd gaat winnen. Nou, wij weten wat ons reisdoel is en we weten ook dat we dat reisdoel zullen halen. Jezus gaat met ons mee, we hebben ervan gezongen vanmorgen. Hij gaat met ons mee. Hij is de bootsman aan boord. Om ons te brengen in die veilige haven aan de overkant. Het verschijnen voor God in Sion zal je het tranendal doen vergeten. Of zoals Paulus dat zegt in een van zijn brieven, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op, is niet dit vergeleken bij de heerlijkheid die straks over ons geopenbaard zal worden. En dan komen we bij het laatste gedeelte, het derde punt, de eindbestemming. En dan komt het gebed, een lofprijzing tot eer van God. De psalmist noemt hem God der heerscharen. De psalmist erkent hier de plaats van God, zijn almacht. God van Jacob. En hij maakt duidelijk om welke God het gaat. Welke God hij bedoelt. Hij refereert aan het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. En wij mogen denken aan het nieuwe verbond in de Heer Jezus Christus. Waar wij ook deel aan hebben gekregen. Die grote, almachtige God die... Verbondsgod, die God is, en dan trekt de psalmdichter God zo dicht bij de mens. Die God is ons tot een zon en schild, staat er dan. En als je dat zou omzetten, zou uitleggen, dan betekent dat eigenlijk die God is ons tot een licht. Ja? Zon betekent licht, leven. Die God is mij tot leven, tot licht en bescherming. Hij is een schild voor mij. Ik mag schuilen bij hem, achter dat schild. Ja, die van mij. En dan zegt hij, één dag bij God is beter dan 1000 elders. Nou, dat verlangen naar God en naar Gods heiligdom en om in Gods tegenwoordigheid te zijn, dat had hij al in vers 2 en 3. Maar nu is hij gearriveerd. Nu is hij aangekomen in Sion voor het aangezicht van God en het doel stelt hem niet teleur. Het was de moeite waard. En het is wel eens goed om dat tegen elkaar te zeggen als we het moeilijk hebben. Het is de moeite waard. Vasthouden, toch maar doorgaan. Meer dan waard was het. Het was ook het lijden waard. Ja, het overstijgt alle verwachtingen. De Bijbel zegt wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat zelfs in een mensenhart niet is opgekomen. Welke prachtige, mooie, geweldige voorstelling we ook zouden maken van de hemel. Het is nog maar dit vergeleken bij de werkelijkheid, wat het zal zijn. Hij concludeert, één dag bij u, Heere God, is beter dan 1000 waar dan ook. Wat een grootse vergelijking. Wat een geluk in het hart van de dichter. Als ik maar bij God ben. Ja. Als ik maar bij God ben. Daar moet ik zijn. Daar wil ik zijn. Al is het maar staande aan de drempel van het huis van God. Liever staan bij de drempel in het huis van God dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Wij worden opgeroepen om keuzes te maken in het leven. Kies dan heden wie gij dienen zult. Dus denk aan de woorden van een lied, de meesten van u zullen het wel kennen. Neem de wereld, geef mij Jezus. Levensvreugd, wereldsvreugd gaat ras voorbij. Waar zijn wij op gericht in ons leven? Wat vinden wij het belangrijkste? Waar hebben wij ons hart op gezet? Lot kreeg de keus van Abraham, kies maar waar je wil wonen. En Lot zei van nou, ik kies voor Sodom. Ik kies voor Sodom. Een goddeloze, zedeloze stad. En hij kon er maar erg moeilijk van loskomen uit die poel van verderf, laten we eerlijk zijn. Als God hem niet met geweld uit Sodom had gehaald, zou hij ook getroffen zijn door vuur en zwaan. Zijn wij misschien ook verdeeld? Willen wij misschien God wel dienen met onze geest en ziel? Maar kiezen wij ervoor om met ons lichaam, ja, te verlieven, te verblijven in de tenten van de goddeloosheid en van de wereld te genieten? Waar verblijven wij? Waar denken wij gelukkig te zijn? Waarom wilde de psalmdichter zelfs liever aan de drempel staan van het huis van God? In vers 12, om Gods geweldige belofte, omdat het allemaal niet zomaar is. Omdat God het goede niet onthoudt aan hen, aan die pelgrim die onberispelijk is. In de Statenvertaling staat in oprechtheid wandelt. Die in oprechtheid wandelt. Oprecht. Met goede bedoelingen. Naar geest, ziel en lichaam. De Willibrordvertaling zegt die eerlijk zijn wegen gaat. God geeft genade en ere. En zal voor hen tot een zon en een schild zijn. En God, de Heere God, zal ons alles geven wat we nodig hebben voor onderweg. Zullen we dat vasthouden? Daar ben ik van overtuigd. Dat geloof ik rotsvast voor 100%. De Heere God zal ons alles geven. Alles geven wat we nodig hebben voor de reis, voor onderweg. Zo is het in het leven van een kind van God. De Heere God doet wat hij belooft. Maar wat doen wij? Waar gaat ons hart naar uit? Wie willen wij dienen en eren? Wat is uw of jouw reisbestemming? Jozua zei eens die bekende woorden, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Je bent een gelukkig mens, zegt de psalmist. Je bent een gelukkig mens als je op hem vertrouwt. Als je kunt zeggen, vanmorgen, ik ben op reis. En hij gaat met mij mee. Totdat ik eens bij hem in zijn heerlijkheid zal zijn. Halleluja. Amen.